Gemeente en gasten, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan dominee R.J. Kranen uit Friesveen. De collecten tijdens deze dienst zijn: de eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte en de collecte aan de uitgang die zijn bestemd voor de kerkvoogdij. De collecte van vorige week voor de evangelisatiepost in Horst heeft €189 opgebracht en 10 cents. Waarvoor hartelijk dank. Zondag 26 januari hopen we voor te gaan. 'S Morgens om 10 uur dominee M.C. Schreur uit Harskamp in Stiavelin. En 's avonds om 7 uur hoopt dominee M.G.M. Mudde uit Hollandse Veld voor te gaan hier in de Westerkerk. In verband met de tijdsdruk in de catechisatie is besloten de aanvangstijd van de jongste groep een kwartier te vervroegen. Dus die groep die begint morgenavond of morgenmiddag om 4:15 in plaats van 4:30. En dan actie Kerkbalans. De komende weken wordt weer de jaarlijkse actie Kerkbalans gehouden. Het jaarthema is: geef voor je kerk. Het voorbestaan van onze wijkgemeente is mede afhankelijk van uw financiële steun. Komende week van 20 januari wordt de envelop bij u bezorgd en de week daarna weer bij u opgehaald. De telavond is gepland op een DV donderdag. 30 januari. Dit alles zo de Heer willen en wij leven. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst en de voorzang is Psalm 8, het eerste en het tweede vers.
Thank you. Onze hulp is in de naam van die Heer, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat. Het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van onze Heer Jezus Christus, in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. We gaan vanavond stilstaan bij de wet en de plaats van de wet in ons leven. Ja, een prachtige psalm die erbij hoort is psalm 25. En we gaan psalm 25, de versen 2 en 3, zingen als een verootmoediging. En voor de kinderen is het misschien wel mooi om te weten, verootmoediging is een wat lastig woord. Maar dat betekent, je maakt je klein voor God en je laat de Heere God weten, Heer, ik ben helemaal van u afhankelijk, van uw genade. En ik belijd u dat ik een zondig mens ben, wilt u mij vergeven. Dus zo, daarvoor zingen wij de versen 2 en 3 van psalm 25. In Hebreeën 10 staan de woorden van genade. Want nadat hij tevoren gezegd had, dit is het verbond dat ik met hen maken zal na die dagen, zegt de Heer. Ik zal mijn wetten geven in hun harten en ik zal die inschrijven in hun verstanden. En hun zonden en hun ongerechtigheden zal ik geenszins meer gedenken. Waar nu vergeving ervan is, daar is geen offerande meer voor de zonde. Zo mag u weten dat de zonden zijn vergeven. In de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leef een heilig leven. Halleluja. We willen samen ons geloof belijden. Dat doen we met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. Zegt u die woorden mee met mij in uw hart. Wij geloven in één God. De Almachtige Vader, schepper van hemel en van aarde. Van alle zichtbare en alle onzichtbare dingen. En wij geloven in één Heere Jezus Christus. De enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God. Licht uit licht. Waarachtig God uit waarachtig God. Hij is geboren, niet geschapen. Eén van wezen met de Vader en door wie alles is geworden. En die om ons mens en om ons behoud is nedergedaald uit de hemel, is vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria en is mens geworden. En die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus. Geleden heeft en begraven is. En ten derde dagen is opgestaan volgens de schriften. Is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader. En zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. En aan wiens rijk geen einde zal zijn. En wij geloven in de Heilige Geest, die Heere is en die levend maakt, die uitgaat van de Vader en van de Zoon en die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt. En die gesproken heeft door de profeten. En wij geloven in één heilige, algemene christelijke en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van zonden. En wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de eeuw die komt. Amen. Zo samen God de lof toezingen met het vierde vers van Psalm 25. God is goed, hij is waarachtig. Oftewel, Heeren goedheid kent geen palen.
Thank you.
We gaan samen lezen uit de Bijbel, we gaan Gods woord openen. En dat kan spreken, als Hij erdoor spreekt, zullen we samen bidden om verlichting met Gods Heilige Geest. Heer onze God, trouwe Vader in de hemel, we mogen U loven en prijzen met ons lied, met onze woorden, met onze gedachten, met onze daden. En hier in uw huis willen wij dat woord openen en willen wij het woord horen. Heer, we willen u danken dat we elke keer voor u kunnen verschijnen. En als we ons verootmoedigen, ons klein maken voor u. Als we onze zonden voor u belijden, zoals Psalm 32 zo mooi zegt. Dan vergeeft u de schuld van onze zonden. En we mogen opnieuw beginnen. O God, wij danken u daarvoor. En dat we u mogen belijden als die Heer. God uit God en licht uit licht. Waarachtig God. Uit waarachtig God. Vader, Zoon en Heilige Geest. Spreek tot ons door die woorden van de Bijbel. Spreek tot ons door de woorden van de verkondiging. Wil ze, Heer, zo vertalen naar ieders leven van ons. Zodat we allemaal worden aangesproken zoals u dat wilt. En dat kan alleen als uw Heilige Geest bij ons is. De woorden vertaalt en ze in onze harten en onze gedachten legt. En dat bidden we. Niet omdat we dat verdienen, maar mogen dat bidden. Uit genade, in Jezus' naam. Amen. We gaan allereerst met elkaar lezen Exodus 34, de versen 29 tot en met 35. Daarna zingen we van Psalm 21, de versen 1 en 5. Dan lees ik 2 Korinthe 3, de versen 5 tot 18 en Galaten 3, 19 tot 26. En daarna, en dat zeg ik even tegen de organist, want die heeft een iets andere liturgie. Daarna is de collecte. En dan zingen we Psalm 107, de versen 1 en 4. Maar nu eerst Exodus 34, vanaf vers 29. Mozes was al een keer eerder op de berg, kreeg daar van God de 10 geboden, kwam beneden, zag daar het volk dansen rondom een gouden kalf. Hij werd boos en hij gooide die stenen tafelen kapot op de grond. En nu ging hij voor een tweede keer de berg op en hij kreeg van God wederom de 10 woorden. Nou, dan gaan we hier verder. Exodus 34, vanaf vers 29. En het geschiedde toen Mozes van de berg Sinaï afging. De 2 tafelen der getuigenis nu waren in de hand van Mozes toen hij van de berg afging. Zo wist Mozes niet dat het vel van zijn aangezicht glinsterde toen hij met hem sprak. Toen nu Aaron en al de kinderen Israëls Mozes aanzagen, zie, zo glinsterde het vel van zijn aangezicht. Daarom vreesden zij tot hem toe te treden. Toen riep Mozes hen. En Aaron en al de oversten in de vergadering keerden weer tot hem. En Mozes sprak tot hen. En daarna traden al de kinderen Israëls toe. En hij gebood hun al wat de Heere met hem gesproken had op de berg Sinaï. Alzo eindigde Mozes met hen te spreken. En hij had een bedekking op zijn aangezicht gelegd. Doch als Mozes voor het aangezicht des Heren kwam om met hem te spreken, zo nam hij de bedekking af, totdat hij uitging. En nadat hij uitgegaan was, zo sprak hij tot de kinderen Israëls wat hem geboden was. Zo zagen de kinderen Israëls het aangezicht van Mozes, dat het vel van het aangezicht van Mozes glinsterde. Derhalve deed Mozes de bedekking weer op zijn aangezicht, totdat hij inging om met hem, en dat is de Heere, te spreken. Hier eindigt de eerste schriftlezing. We gaan samen zingen Psalm 21, de versen 1 en 5. 2 Korinthe 3, de versen 5 tot en met 18. Hier schrijft Paulus het volgende. Niet dat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken, als uit onszelf. Maar onze bekwaamheid is uit God, die ons ook bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaars van het Nieuwe Testament. Niet van de letter, maar van de geest. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. En indien de bediening des doods in letters bestaande en in stenen ingedrukt in heerlijkheid is geweest, alzo dat de kinderen Israëls het aangezicht van Mozes niet sterk konden aanzien om de heerlijkheid van zijn aangezicht, die teniet gedaan zou worden, hoe zal niet veel meer de bediening des geestes in heerlijkheid zijn? Want indien de bediening der verdoemenis heerlijk geweest is, veel meer is de bediening der rechtvaardigheid overvloedig in heerlijkheid. Want ook het verheerlijkte is zelfs niet verheerlijkt in deze delen, ten aanzien van deze uitnemende heerlijkheid. Want indien hetgeen teniet gedaan wordt in heerlijkheid was, veel meer is hetgeen blijft in heerlijkheid. Daar wij dan zodanige hoop hebben, zo gebruiken wij veel vrijmoedigheid in het spreken en doen niet gelijk Mozes, die een bedekking op zijn aangezicht legde, opdat de kinderen Israëls niet sterk zouden zien op het einde van hetgeen teniet gedaan wordt. Maar hun zinnen zijn verhard geworden. Want tot op de dag van heden blijft dezelfde bedekking in het lezen van het Oude Testament zonder weggenomen te worden, hetwelk door Christus teniet gedaan wordt. Maar tot de huidige dag toe, wanneer Mozes gelezen wordt, ligt een bedekking op hun hart. Doch zo, wanneer het tot de Heere bekeerd zal zijn, zo wordt de bedekking weggenomen. De Heere nu is de geest. En waar de geest des Heeren is, aldaar is vrijheid. En wij allen met ongedekte aangezichten des heerlijkheid des Heeren, als in een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heeren geest. Dat het gedeelte uit 2 Korinthe 3, en dan lezen we nog een klein stukje verder in Galaten 3, vanaf vers 19. Daarna is de collecte en dan zingen we Psalm 107, de versen 1 en 4. Waartoe is dan de wet? Zij is om de overtredingen daarbij gesteld, totdat het zaad zou gekomen zijn die het beloofd was. En zij is door de engelen besteld in de hand van de middelaar. En de middelaar is niet middelaar van één, maar God is één. Is dan de wet tegen de beloftenissen van God? Dat zij verre. Want indien er een wet gegeven ware die machtig was levend te maken, zo zou waarlijk de rechtvaardigheid uit de wet zijn. Maar de schrift heeft het alles onder de zonde besloten, opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus aan de gelovigen zou gegeven worden. Doch eer het geloof kwam, waren wij onder de wet in bewaring gesteld en zijn besloten geweest tot op het geloof dat geopenbaard zou worden. Zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Maar als het geloof gekomen is, zo zijn wij niet meer onder de tuchtmeester. Want gij zijt allen kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus. Hier eindigen deze niet al te makkelijke schriftlezingen. Zalig zijn zij die het woord van God horen en in hun hart bewaren. Dat betekent, gelukkig ben je, maar eigenlijk veel belangrijker is, tot die bestemming van je leven kom je. Wanneer je je leven bouwt op het levende woord, Jezus Christus. Halleluja. nu gelegenheid voor het geven van de gaven. En daarna zingen we Psalm 107, de versen 1 en 4.
Thank you.
Straks na de verkondiging zingen we van Psalm 90, de versen 2 en 9. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Het zit eraan te komen, binnenkort, eindelijk, de Brexit. Zoveel besproken en bezeurd en beweend en bejubeld. En nou is er een premier in Engeland en die Brexit die gaat door. Het Verenigd Koninkrijk verlaat de EU. En er zijn heel veel anti-EU geluiden in Engeland. Maar ja, niet alleen in Engeland. Ook zo bleek in Polen. Een jonge Poolse man die helemaal tegen die EU is, die werd gevraagd: zou jij nou willen dat op den duur Polen zou gaan lijken op Nederland? En het antwoord was: absoluut niet. Het zou de grootste nachtmerrie zijn voor deze jongen als Polen ooit op Nederland gaat lijken. Voor hem, hij kijkt naar Nederland en voor hem is Nederland een soort modern Sodom en Gomorra. Nou, af en toe kijk ik zo naar Amsterdam, dus ik begrijp wel een beetje wat hij bedoelt. Maar het is een soort modern Sodom en Gomorra. Absoluut niet. Polen niet als Nederland. Ik moet eerlijk zeggen, ik had het niet verwacht. Zo'n antwoord van een Poolse jongen. Wij denken dat wij het zo goed voor elkaar hebben in Nederland. En dat dacht ik ook. Maar deze jongen... Nou, deze jongen... die kwam uit een groep gelovige Poolse jongeren. Een groep gelovige jongeren. En dat is een groep die kijken naar Nederland en die hebben daar een oordeel over en die zien eigenlijk hoe vrij wij in Nederland zijn geworden. Hoe in zijn beleving alles wat God verboden heeft hier in Nederland in alle vrijheid kan worden genoten. Het is hun beleving. Maar eerlijk gezegd snap ik hem wel een beetje. En ze herkennen een vreemde trend in ons land. Een rare trend. Wij zoeken in Nederland massaal naar vrijheid. Vrijheid voor het individu. En we willen ons zo min mogelijk laten gezeggen door anderen of door een wet. Maar om dit te bereiken, wenden wij ons hoe langer hoe meer tot, nou inderdaad, tot de wet. Wij leggen bijna alles vast in wetjes. Wij willen onze vrijheid echt wettelijk verankeren. Om een voorbeeldje te geven, hoe het jaren geleden misschien wel is begonnen. Nou, ik weet niet of het zo begonnen is, maar het is wel een mooi voorbeeld dat al wat langer geleden begonnen is. Ooit was het huwelijk een verbintenis voor het leven tussen man en vrouw. Nou, dat was het niet ooit, dat is het nog. Maar voor de Nederlander was het dat ooit. En dat heeft natuurlijk zijn christelijke en zijn bijbelse achtergrond. Tot mensen vonden dat iedereen vrij moet zijn om elkaar het ja-woord te kunnen geven. Dus ook mannen aan elkaar, ook vrouwen aan elkaar. En dat moest dan ook wettelijk worden vastgelegd. Nou, daar kun je van alles van vinden, maar waar het mij om gaat is het volgende. Elke ambtenaar werd wettelijk verplicht om in deze vrijheid mee te gaan en het huwelijk tussen twee mannen of twee vrouwen te voltrekken. Ook als hij er heel grote principiële bezwaren tegen had. Bijbelse bezwaren, geloofsbezwaren. Ik kan het eigenlijk niet. Maar wettelijk werd vastgelegd dat jij, als je een ambtenaar bent, dan mag je niet weigeren. Ook al heb je daar vanuit geloofsoverwegingen problemen mee. En wie toch weigert, die kan ontslag verwachten. Het verbreden van de ruimte voor de een gaat ten koste van de ruimte voor de ander. En dat leggen we wettelijk vast. Of een voorbeeld uit onze tijd. Ik weet niet of je het door hebt, maar we moeten eens goed opletten. Op dit moment gaan er steeds meer stemmen op en die hoor je steeds regelmatiger. Stemmen die menen om onze kinderen een zo vrij en zo goed mogelijk onderwijs te bieden, moet je vormen van bijzonder onderwijs, waar het christelijk onderwijs onder valt, dat moet je maar gewoon gaan verbieden. Want christelijk geloofsonderricht, onderwijs vanuit een christelijk perspectief, is in dit denken een bedreiging voor de vrijheid van onze kinderen. Je ontneemt ze volgens deze stemmen de vrijheid om op een andere manier, bijvoorbeeld over leven te denken, dan vanuit Bijbels oogpunt. Kijk, wij leren onze kinderen als het goed is, dat hoop ik maar, om vanuit Bijbels perspectief naar ons leven te kijken, naar onze plaats daarin, naar de zin ervan, naar onze dienstbaarheid aan God en hoe God wil dat wij ons leven inrichten en de wereld inrichten. Dat leren we zoals het goed is, maar dat is in het leven, in het denken van de wereld, te beperkt. Het christelijk geloof als bedreiging voor ons vrije denken. Dat mag niet, wat hun betreft, afschaffen dat christelijk onderwijs. En dat leggen we dan ook vervolgens wettelijk vast. Je neemt de ene de vrijheid af om de andere zogenaamde vrijheid te stimuleren. En dat leg je wettelijk vast. De moderne mens die verwacht van geboden en van verboden dat ze ons op een of andere manier de ultieme vrijheid brengen. Een heerlijke staat waarin ieder mens in alle vrijheid kan zijn wie hij of zij is, of wie hij of zij wil zijn, of tegenwoordig ook heel modern, hoe hij of zij zich identificeert. Terug naar die Poolse jongen. Die verafschuwt een cultuur zonder de wet van God. Maar wij komen in ons Nederland en heb je Pinkstergemeenten. En in de Pinkstergemeenten lezen ze heel vaak de wet van God juist niet meer. Want zeggen ze in de Pinkstergemeenten, die wet van God die zorgt voor een bedekking van ons hart. Dat is het idee. Op een andere manier hebben wij mensen, gelovig of ongelovig, een soort haat-liefde verhouding met die wet. Die wet, dat is een dingetje. Wat moet je ermee? Ik ga met u even naar Paulus. Paulus, dat weet u misschien wel, die was een farizeer. Nou, farizeer, dat heeft niet zo'n heel positieve klank in ons leven. Jezus had er nogal wat moeite mee met farizeeërs, vooral met hun wetticisme. En Paulus, die was zo'n farizeeër. Paulus hield heel veel van de wet. Hij wist er ook verschrikkelijk veel van. Hij was een farizeeër en hij was een reizende ster aan het firmament van het farizeeïsme. Geweldig, hij ontwikkelde zich sterk. Het ging steeds beter tot Jezus Christus hem aansprak. En bijna letterlijk in zijn kraag vat en zei, en jou heb ik nodig en jij gaat voor mij aan het werk. 180 graden moest Paulus omdraaien. Maar Paulus hield van de wet. Hij was erop geen uitzondering. Die wet, trouwens even tussen twee haakjes, wat is dat dan precies? Wij denken bij de wet heel vaak en heel snel aan de 10 geboden. Dat is wel makkelijk. Maar in de wereld van Paulus was de wet eigenlijk de eerste 5 boeken van Mozes. Dus Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. Dat vormde de wet, de Torah. Dat betekent ook wet. En dan is het juist heel bijzonder, die Paulus, die farizeeën, wat hij nu schrijft over de wet in ons leven. De rol van de wet in ons leven. En Paulus is niet een beetje kritisch. Hij is heel kritisch. Het ligt er niet om hoe hij daarover schrijft in zijn tweede brief aan de gemeente van Korinthe. Hij schrijft in vers 6, schrijft hij, die ons bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaars van het Nieuwe Testament, het Nieuwe Verbond. Niet van de letter, maar van de geest. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. Kijk, de wet is voor Paulus letter. Die dood. Een letter die dood. En Paulus zet die wet tegenover, en dan ga ik aan deze kant staan, de geest. De geest die levend maakt. Paulus zet ze tegenover elkaar. In vers 7 zegt hij, en indien de bediening des woords in letters bestaande, in stenen ingedrukt, in heerlijkheid is geweest. Wacht even, wat zegt hij nou? De bediening van de dood is met letters in stenen gegrift. Die wet, daar denken we aan die stenen tafelen. In stenen gegrift, de bediening van de dood is in stenen gegrift en is toch heerlijkheid. Natuurlijk, hij verwijst hier naar Mozes. Die de tweede keer die wet ontvangt op de Sinaï. De eerste versie was kapot gegooid. En de letters van de dood zijn daar in stenen ingegrift. En hij komt ermee bij het volk Israël. En wat blijkt? Dat is wel heel bijzonder. Zijn gezicht glanst. Zijn aangezicht glanst. Mozes heeft God ontmoet. En heeft iets bijzonders van God meegekregen. De wet, een soort verdrag tussen God en mensen. Zo van, God zegt tegen jullie, ik beloof dat ik jullie God wil zijn. Ik wil jullie leiden en ik wil voor jullie zorgen. En je kunt bij mij terecht, dat beloof ik jullie. Ik ben jullie God. Maar ik verwacht van jullie, dat jullie mij liefhebben en mij dienen. Dat jullie zo met elkaar omgaan als in deze in stenen gegrifte wet staat. Zo gaan we met elkaar om. Ik ben jullie God en ik verwacht van jullie het houden van de wet. Die wet is iets prachtigs. Iets heerlijks. En daarom glansde ook dat aangezicht van Mozes. Het is een verdrag tussen God en mens. Het is een soort contract. Maar Paulus weet ook. Die wet is niet het doel. Die wet is niet blijvend. Maar die wet is een soort, laten we zeggen, tussenfase. Juist door aan te geven hoe je mag leven voor God. Hoe je tot eer van Hem mag leven. Hem mag eren. In relatie mag staan met God. Juist door dat aan te wijzen. Wijst die wet ook constant aan waar jij fout zit. Die wet veroordeelt jou constant. Die wet laat steeds weer zien, daar pleeg jij contractbreuk. En daar pleeg jij contractbreuk. En daar ga je tegen Gods wil in. En daar ben je zondig. En daar. En daarom zegt Paulus, deed Mozes al heel gauw een doek voor zijn gezicht. Voor zijn stralende gezicht. Waarom? Nou, Israël moet echt niet denken dat die wet het nou helemaal is. Die wet, geweldig. Mozes gezicht is er helemaal van gaan stralen. Van die wet moet je het dus hebben. Nee. En Mozes die bedekt zijn gezicht. Want zoals de glans van zijn gezicht voorbij zal gaan, zo zal ook de wet voorbij gaan. Maar die wet die was voor Israël toen toch heerlijk. En zegt Paulus, als die wet dan al heerlijkheid is, hoe zal niet veel meer de bediening van de geest in heerlijkheid zijn, staat in vers 8. Als een wet van God die letter is en jou blijkbaar constant veroordeelt, omdat jij niet aan die wet kunt voldoen, als die al heerlijkheid wordt genoemd, hoeveel te meer is dan de bediening van de geest? Heerlijkheid. In vers 9 staat, want indien de bediening van de verdoemenis heerlijkheid geweest is, veel meer is de bediening van de rechtvaardigheid overvloedig in heerlijkheid. Verdoemenis noemt Paulus die wet. Of in Galaten 3 wordt gezegd, het is een gevangenis. In Galaten 3 staat, doch eer het geloof kwam, waren wij onder de wet in bewaring gesteld. Dat betekent, je zat in de gevangenis. En zijn besloten geweest tot het geloof, tot op het geloof dat geopenbaard zal worden. De wet als een gevangenis en wij zaten erin, opgesloten. En waarom noemt Paulus dan die wet toch nog steeds heerlijkheid? Nou, omdat die wet één heel belangrijk ding heeft gedaan. Als contract en als gevangenis heeft hij ervoor gezorgd, heeft hij ons ervoor behoed om van God los te raken. Steeds weer bepaalde die wet ons bij God. En die wet kwam tot ons door profeten en door koningen en door richters en door priesters. En heel vaak gingen we de mist in. Maar het heeft ons elke keer bij God bepaald. Het hield ons bij God. Gebrekkig van onze kant, zeker, maar toch. Wachtend op de komst van het geloof, schrijft hij in datzelfde vers van Galaten 3. En met geloof bedoelt Paulus echt niet mijn geloof. Mijn geloof, het gaat niet om wat ik doe. Maar met het geloof bedoelt Paulus de komst van Jezus Christus. Die wel helemaal in staat was om te leven naar Gods wet. Om hem zo voor ons te volbrengen en onze veroordeling te dragen aan het kruis. Ik ben blij dat hier een kruis staat, daar kun je ernaar wijzen. Luther vond het heel belangrijk, een kruis. Luther heeft heel veel afgewezen in de katholieke kerk. Behalve de crucifix. Dan zei hij, ik moet niet denken dat het hier gebeurt, in mij en door mij. Maar ik moet van me af kunnen wijzen naar dat kruis. Daar is het gebeurd, helemaal buitenom, buiten mij om. Het heeft niets met mijn doen te maken en met wat ik kan en hoe goed ik wel niet ben. Hij heeft het gedaan. Buiten mij om. Dat maakt mensen vrij. Het is de Heilige Geest die ons dat laat zien en dat laat geloven. En dat is bij Paulus de bediening van de geest of wat hij noemt de bediening van de gerechtigheid. En dat is pas echte, werkelijke heerlijkheid. Echte, werkelijke vrijheid. Geen wet die jou veroordeelt, maar een Heer Jezus die jou uit de gevangenis van de wet haalt. In Paulus' tijd was die vraag er al en bij ons wordt die nog gesteld. Heeft de wet dan afgedaan? In sommige gemeenten zeggen ze ja, want het is lezen met een bedekt hart. Nee, het is lezen met een bedekt hart als je het van de wet verwacht. Je hebt niks van de wet te verwachten. Moeten we hem dan maar niet meer lezen, vroegen ze in de tijd van Paulus? Maar niet meer doen? In Paulus' tijd vroegen ze het al. In onze tijd geven we verschillend antwoord. Maar Paulus is heel duidelijk. Paulus zegt nee. Paulus zou nooit zeggen dat je hem niet meer moet lezen. En Jezus ook niet. Voor Jezus was die wet van enorm belang. Je mocht er niks aan afdoen. Kent u die prachtige geschiedenis, ja die kent u wel, van die overspelige vrouw, Johannes 8. Jezus komt eraan en fariseeën willen hem misleiden. En ze trekken voor hem een vrouw die betrapt is op overspel. En die zetten ze voor Jezus neer en dan vragen ze, Jezus, wat moet er met die vrouw gebeuren? U weet dat de wet zegt dat deze vrouw gestenigd moet worden. Wat zegt u? En dan gaat Jezus schrijven in het zand. En dan komen die woorden. Wie zonder zonde is, die werpt dan maar die eerste steen. En dan blijkt dat die wet iedereen heeft aangewezen als zondaars. En ze druipen één voor één af. En Jezus blijft over en de vrouw bij hem. En dan vraagt hij aan haar, heeft iemand u veroordeeld? Nee, zegt ze. En Jezus zegt, ik veroordeel u ook niet. Heel veel mensen stoppen hier met het verhaal. Het verhaal gaat nog één zin verder. Ga dan heen en zondig vanaf nu niet meer. Hou je aan die wet. Die wet is van belang, want die is ook nu nog voor jou van belang. En ook nu nog wil God dat je dat samenlevingscontract met hem naleeft. Nee, niet om je zaligheid mee te verdienen, want dat kun je nooit. Maar vanuit die dankbaarheid. Dat die ene Heer jou uit de gevangenis van de wet heeft gehaald. Voor jou heeft geleden aan het kruis, is gestorven en opgestaan. En als je hem dankbaar bent, dan wil je die wet doen. Maar als Israël de wet leest, de Torah leest, dan zegt Paulus, dan doen ze dat nog steeds met een bedekt hart en met een bedekt gezicht. Ze kunnen niet goed zien. Ze denken nog steeds dat dat eerste contract, dat Oude Testament, de weg is naar God. Als ik nou maar goede werken doe, dan verdien ik mijn plaatsje in Gods heerlijkheid. Nou, als je dat verwacht van de wet, dan blijft die wet je aanwijzen. En blijft die je veroordelen. Ten dode. Omdat de geest niet in hun hart werkt, zegt Paulus, hebben ze geen zicht op Christus. Op de werkelijke heerlijkheid. Zo moet je die wet niet lezen. Want dan blijft die verdoemenis en gevangenis. Maar laat je jezelf bevrijden. Door het werk dat Jezus Christus heeft gedaan voor jou. Laat die Heilige Geest in je hart werken. Laat hem je ogen openen en je hart openen. Dat vind ik ook zo mooi bij Paulus. Als er één recht heeft om dat te schrijven, is het Paulus. Die door Jezus zelf bij de kraag werd gevat. En hij moest gaan naar Damascus en dan kwam hij bij Ananias. Daar moet je melden, Paulus. En Ananias legde hem de handen op en Paulus was blind geworden. En Ananias legde hem de handen op en staat er vallen de schellen van zijn ogen en hij zag weer. Maar hier gaat het om echt zien. Om zien wat de Heilige Geest je laat zien. Dat die Jezus Christus degene is van wie jij het mag verwachten. Laat hem je ogen en je hart openen voor de vrijheid die Christus brengt. In vers 18 schrijft Paulus, en wij allen met ongedekt aangezicht de heerlijkheid des Heeren als in een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid als van des Heeren geest. Jezus Christus heeft je bevrijd van die wurgende houtgreep van de wet. En als je de Heilige Geest ruimte geeft om jou dat te laten zien, dan word je een ander mens. De geest verandert mensen. De geest verandert jou tot een iemand die in alles mag lijken op je meester. Op Jezus. En dan ga je vrucht dragen. Steeds een beetje meer. Langzaam misschien. Heb je leven lang voor nodig en dan ben je er nog niet. Maar steeds een beetje meer mag je lijken op je leermeester. Want de vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Dat geeft die geest je. Steeds een beetje meer. Gods heerlijkheid is niet te vinden in wetten. Die heerlijkheid vind je in het kruis van Christus en de geest die jouw ogen daarvoor opent. Want God verandert mensen. Amen. Zullen we samen gaan zingen? Psalm 90, de versen 2 en 9. Zullen we samen de Heere God danken en hem bidden. Trouwe God, onze Vader die in de hemel zijt, wij loven en eren en prijzen uw naam. U die ons de wet gegeven hebt, maar bovenal, u die zelf in Jezus Christus die wet vervuld hebt. We danken u dat u ons hebt bevrijd van de macht van de wet. Een macht die ten dode voert, maar u hebt ons gered in Jezus Christus. Door uw Heilige Geest die ogen wil openen en harten wil openen. O Heer, wij danken u dat we daardoor, door wat u gedaan hebt, uw kind genoemd mogen worden. En we zijn het ook, schrijft Johannes. Wij bidden u, help ons om vanuit dat kindschap, o God, vanuit die dankbaarheid voor uw grote liefde en trouw, uw wet te houden. Niet omdat we moeten, maar omdat we willen. Omdat we u dankbaar zijn. Help ons zo om uw liefde te beantwoorden in wederliefde. Zo bidden we voor onszelf als christen, voor elkaar als broeders en zusters. Voor hen die het moeilijk hebben, om welke reden ook, u kent ze. U kent onze situaties. We zijn hier in uw huis of we zijn misschien thuis en luisteren mee. Of sommigen van ons zijn op de toppen van hun leven, toppen van hun bestaan en het gaat goed en we zijn dankbaar. En anderen, die hebben het moeilijk en zwaar. Rouwen misschien om het verlies van een geliefde. Hebben pijn en verdriet om ziekte. Zijn eenzaam en alleen. Help ons, o God, om vanuit onze liefde voor u en voor die medemens te zijn. Die medemens die alleen is, die medemens die rouwt, die medemens in pijn. Help ons zo gemeente te zijn. Heer, wij hebben veel gebeden in ons hart. Gebeden die een voorganger niet voor ons kan uitspreken. En daarom willen wij die nu voor uw troon brengen in de stilte van dit moment. En wij bidden u, hoor ons gebed. In Matthäus 6 leert u ons, o God, dat u onze gebeden al kent, nog voor ze zijn uitgesproken. U kent de gebeden van ons hart. En u leert ons een gebed waarmee al die gebeden van ons hart voor uw troon mogen worden gebracht. Zelfs die gebeden die we niet onder woorden kunnen brengen. Al onze gebeden brengen we voor uw troon met de woorden die Jezus ons leerde. Onze Vader. Die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen. We willen samen het slotlied zingen. Psalm 103, de versen 1 en 9. Loof, loof de Heer mijn ziel met alle kracht. Elke dienst mogen we beginnen met die prachtige woorden. Dat God niet loslaat wat zijn hand begon. En elke dienst aan het eind mogen we het zien. Hij wil met u meegaan. Hij wil zijn naam aan uw en aan jouw naam verbinden. Ga heen onder de zegen van de Heer. Want de Heere zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. En de Heer verheft zijn aangezicht over u en jullie allemaal en hij geeft u zijn vrede. Amen.